De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
Aflevering 48 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. In iedere aflevering van de Motorpodcast hebben we een gast die zeker zo gepassioneerd is als wij.
Over passie gesproken, heb je dat filmpje van de week nog gezien van Sabrina, die van de vorige aflevering? Die had een filmpje live gezet waarbij ze de motor laat draaien, op het zadel gaat staan en dan de armen in de lucht doet. En dan zo, ik weet niet hoe ver ze... Ik dacht echt van, hé?
Ja,
is het nou een stuntvrouw? Is het echt? Wat is dit?
Het was niet het was geen truc in ieder geval.
Nee, toch?
Het zag er best wel heftig uit.
Ik doe het er niet aan.
Nee.
Ben je nog weg geweest?
Ik heb gewoon even een stukje gereden hier in het dorp. Ja, het was best wel fris. En van de week ook weer eventjes wat pekel gestort.
Enorm.
Zout. Hè?
Ja, enorm.
En dat bleef maar liggen. En toen dacht ik van, nou ja, ik kon het niet laten. Dus ik heb wel even een stukje gereden. Maar dan moet hij daarna weer helemaal schoongemaakt worden. En dat is dan wel weer een klusje. En uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. Maar dat zorgde dan wel voor dat ik niet echt heel erg ver ga rijden.
Ik ben ook even naar de wasbox geweest. Want ik heb een prachtige rit gemaakt. Apeldoorn, Doetinchem. Even de grens over bij Kleve. En dan lekker langs de Rijn uiteindelijk. En dan door de Heuvelrug weer terug. En ik kreeg een reactie van Matthijs Nokkert. Want die zei, hey, de wereld is niet zo groot. Jullie hebben behoorlijk wat volgers en luisteraars. De kans is groot dat je een volger tegenkomt als jullie aan het rijden zijn. Dus misschien moeten we wat vaker laten weten waar we gaan rijden. Hij zegt, ik kom zelf uit Nijmegen. De omgeving Ooypolder, Groesbeek, Mook is echt prachtig. De Waal, Duitsland zijn gewoon superleuke tochtjes. Dus we laten gewoon wat vaker weten als we gaan rijden. Kunnen we een keer met jou als luisteraar gaan rijden.
Ik heb trouwens inmiddels ook het Motorpodcast logo op mijn visje achter.
Ah, dus zien het logo, dus, dan is het of Peter of ik.
Ja, dus dat is duidelijk.
Aflevering 48 van de Motorpodcast.
Elke aflevering hebben wij een boeiende gast. De gast van deze aflevering zou je kunnen kennen van...
Het schept ook een band, motorrijden.
Absoluut.
Zeker.
Raad de stem, zou ik zeggen.
Raad de stem. Wie zou dat kunnen zijn?
Nog een. De meeste motorrijders zijn levensgenieters.
Zo niet allemaal, denk ik.
Dat denk ik.
Waarom de meeste? Heb je er nog één?
Ja, waarom ook niet?
Vooral de afgelopen jaren zijn er erg veel motorrijders bijgekomen.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Ik geef het op. Hij komt me bekend voor, maar... Ik kan even niet op de naam komen.
Ja, ik vind het fantastisch deze stem, want ik ben met deze man opgegroeid op televisie in de jaren 80 en jaren 90.
Het is Mr. Blik op de Weg.
De Motorpodcast.
Op een gegeven moment vond ik het nodig om 3 nieuwe Harleys te kopen. Ja, ik heb er een paar miljoen doorheen gejaagd. Kan ik rustig zeggen, want ik heb ze niet meer, dus het is geen stoerdoenerij. Ik vind niks lekkerder dan opstappen en denken, nou ja, ik rij wel en als het donker wordt pakken van een hotelletje of zo. Ik heb nog steeds, als ik naast een vrachtwagen rij en ik kijk naar die grote wielen, dat ik denk, daar moet ik toch vooral uit de buurt blijven.
De Motorpodcast. Achter het vizier van...
Leo de Haas. Oh ja, blik op de weg, mensen. Ja.
Welkom.
Alle afleveringen gezien natuurlijk, tenminste ik dan wel. En zeker de motorafleveringen. Ik heb ze van de week gewoon nog een keer gekeken. Want dat kan tegenwoordig. En daar zagen we Leo onder andere nog eens een keertje aankomen rijden op een dikke Harley. En toen vertelde hij er wederom bij dat dit een afstammeling was van de Liberator. En toen dacht ik, ja, dat is helemaal waar.
Maar dat weten we nou wel, dacht je er toen bij of niet?
Nee, maar dat was 25 jaar geleden, dat stukje. Tenminste, toen heb je het ingesproken. Tenminste, toen heb je die aflevering gemaakt. Maar Leo, we vragen aan iedere gast, waar rij je op? Waar rij je tegenwoordig op?
Ik rij op de motor die ik op mijn 18e... pertinent wilde hebben.
En welke is dat?
Een Honda CB 750.
Oh.
K7.
Dat is echt een jaren 70 apparaat.
Ja, 79.
Ja.
Ja, het geld was op, dus nou rij ik op goedkope motoren.
Ik dacht dat jij echt een vervent Harley-rijder was.
Ja, dat was ik ook.
Oh, maar die heeft het veld geruimd.
Ja.
En dat is de Honda geworden.
Nou ja, weet je, toen was ik een tijdje motorloos. Want ik dacht, nou ja, ik ben 60, dat moet langzamerhand, hè, dat moet maar afgelopen zijn. Zo verkocht ik het aan mezelf.
Wel nee.
Nee, dat gaat niet werken. Nee. Na 3 maanden werd ik gek.
Begint het te jeuken, dan moet er gekrapt worden.
Ja, onmiddellijk. Dus ik had het geld nog niet voor die K7. Dus toen werd het eerst een Goldwing. Een GL 1100.
Mm-hmm.
Echt zo'n oudje. En dat was wel zo goddelijk om weer te rijden. En toen dacht ik ook van, hey, het verschil tussen een hagelnieuwe Harley van... Nou, 35, 40 mil. En een echte oude Honda van 2000 euro. Dat is geen 38.000 euro. Als je begrijpt wat ik bedoel,
nee.
In plezier.
Nee.
Het was, zoals ze tegenwoordig in Frankrijk zeggen, shocking. Dat hoe weinig verschil in genieten er was. Dus toen heb ik natuurlijk gedacht van... Ja, maar weet je, nou zijn we toch lekker bezig. Nou komt er verdikken me ook een K7. En die heb ik opgehaald bij Jürgen in Duitsland. En zodoende.
Dat was een flinke zoektocht.
Om een goede te vinden, een echte. Ja, heel veel gerestaureerden zijn er wel. Die zijn prachtig mooi. Die kosten 10.000 euro of zoiets, als het niet meer is. En dit was gewoon een hele goed onderhouden K7. Duidelijk binnengestaan. Maar niet gerestaureerd. Dus er zit wat op zijn linksrest. Dus het is gewoon been eroverheen rijden. En niet van, oh jee, als er een kratje op komt. Dus het is echt een rijmachine. En het rijdt zo lekker, jongens. Echt waar.
Maar het is ook een beetje een motormotor. Een beetje iconisch apparaat. En dat zit ook een beetje in die Harleys. Dus...
Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, dat is wel waar. Dat is echt een van de motoren. Ja. Maar bij die Harleys, die zijn zo duur.
Ja, ik weet er alles van.
Ja. Ik heb met je te doen.
Nou ja, wie zei het ook alweer? Ronald, in een van de vorige afleveringen. Ronald Molendijk, die zei ook van, als er, hoe formuleer je dat nou? Als er baby voor staat, als er een huwelijk voor staat en als er Harley voor staat,
dan is het duur.
Kost het twee keer zoveel. Als je een taart bestelt, dan is een babytaart, dan betaal je extra voor de taart, omdat het een babytaart of een geboortetaart is, hoe noem je dat? Geldt ook voor een huwelijkstaart. En als je een motor koopt en er staat Harley voor, betaal je meer. Nou, toen had ik wel zoiets van, ja.
Net maar Leo geniet er geen minuut minder van, volgens mij.
Daar gaat het natuurlijk om. Hè? Het gaat om het genieten. Dus ook als je dat op een... Ja, maakt niet uit welke motor. Als je er maar van geniet.
Absoluut.
Ja. Maar als het zo'n oud is, moest je er nog veel aan doen? Of was hij meteen rijklaar?
Niks. Hij was rijklaar gehouden. Okay. Die man die reed er ook met enige regelmaat op. En je voelt dat. Je start het ding, je rijdt er een stukje mee. En je voelt, hij is goed onderhouden, maar er is wel op gereden.
Ja.
Dat voel je meteen. En dat was met die oude Goldwing ook. Die eigenaar was inmiddels, hij had hem nieuw gekocht, was 91. En zijn zoon had er de laatste 10 jaar op gereden. Maar die had hem netjes losgehouden. En dan moest ook ieder jaar naar de TÜV natuurlijk. Want die Duitsers die zijn daar vrij strak in. Dus een motor in Duitsland waar een kenteken op.
Die moet gekeurd worden.
Ja, nou hoeft.
Oh, oké. Okay.
En hij heeft me ook verteld waarom. Hij zegt, hoe dat dan gaat. Hij zei, zie je dat sleuteltje wat in het contactslot aan het contactsleuteltje hangt met dat touwtje? Ik zei, ja, dat sleuteltje zie ik. Dat is voor het stuurslot. Dat moet namelijk getest worden bij de TÜV. Als hij het niet doet, wordt hij afgekeurd. Zo is dat. Hmm. Hij zet Metzeler voorop, Michelin achterop, afgekeurd, wegwezen.
Is het zo grondig?
Zo strak is dat daar. Dus koop je een motor met een Duitse TÜV, dan weet je bijna zeker dat hij in ieder geval 90% dik in orde is.
Ja.
En dat was een derde.
Geeft wel vertrouwen. Wat zet je er zelf op per jaar aan kilometers?
Nou, dat varieert. Ik heb wel eens gekeken wat het meeste was. Het meeste was 42.000 en het minste was 3.000.
Oké. Okay.
En daar zit het ergens tussenin.
Dat is een ruime...
Dat is een hele ruime marge. Ruim. Ja, maar weet je, in de tijd van Blik, de eerste 5 à 10 jaar... reed ik zelf ook heel veel die cameramotor. En dan rij ik een dag zo 400 kilometer bij elkaar.
Ja,
en
dat dan gaat het hard. Ja.
Gaat het hard. Maar dat zijn toch andere kilometers, dat zijn werkkilometers... En die tel je minder zwaar dan genietkilometers.
Ja.
Die werkkilometers die rij je er gewoon op. En op een gegeven moment denk je, oh, moet weer tanken. Nou ja, doe maar, weet je wel. Dus...
En doordraaien.
En rijden weer. Ja, precies. Ja, het doel is anders.
De Motorpodcast.
Je bent van origine fotojournalist, cameraman. Maar we kennen jou natuurlijk als presentator, producent en bedenker van het programma Blik op de Weg.
Ja. Mr. Blik op de Weg.
Ja, Mr. Blik op de Weg.
Absoluut.
Hoe is het zo gekomen?
Kerel. Even denken. Ik was 7 jaar cameraman voor het journaal. Ik wilde wat anders. Ik wist niet wat. En toen dacht ik, ja, dan ga ik maar eens eventjes... wat ga ik nou eigenlijk doen? Dacht ik bij mezelf. En er kwam niks. Dus ik ging in de achtertuin zitten. Heel lang verhaal kort. Als ik een tijd niks doe, dan ga ik me uiteraard vervelen. En dan ga ik vanzelf wel ergens naartoe. En wat deed ik? Ik dacht van, weet je wat eigenlijk wel leuk is? Ik zet eens een keer een camera in een auto. Ik weet niet waarom ik dat wilde of waarom ik dacht dat dat leuk zou zijn, maar dat ga ik doen. Dus dat heb ik gedaan. Ik had videoapparatuur natuurlijk en wat op en neer gereden. Dat is eigenlijk best wel leuk, uit een rijdende auto filmen. Maar ik miste nog wel wat. Ik miste die snelheid in beeld. Want als je ver inzoomt, dan is die snelheidsbeleving eens weg. Dat zie je alleen maar bij een groothoekcamera. En zo was ik aan het prutsen. En zo kwam ik op een oud politiebureautje. Ik heb met de politie samengewerkt in Renkum. En ik zei, jongens, moet je kijken wat ik leuk heb. Hè? Want jullie hebben fototoestellen in politieauto's, maar ik heb video. En een van die maten die zei, weet je wat, we gaan een rondje rijden. En toen reden we op de A12. En dan komt een 930 voorbij, een Porsche Turbo. Met, ik meen, 181. En Paul Rijpstra die zit naast mij en die zegt, zeg, die meter is die geëikt? Ja, die is geëikt. Dan ga ik even een bonnetje uitschrijven.
Oh, serieus? Op jouw meter?
Ja, zeker. Ja, dat was geëikte meter. En toen dacht ik, dat is ook wel geinig. En... zo ben ik eigenlijk van het een in het ander gerold. Het was niet een plan van gaan we het zo doen. En als dat lukt gaan we het zo doen. Eerst die auto, dat vond ik leuk. En toen dacht ik al, nou, daar kan ik misschien wel een televisieprogramma van maken. Ter illustratie hebben we nou even wat camerabeelden uit de auto. En dan gaan we op een mooi whiteboard gaan we uitleggen wat het probleem is. Maar ja, toen werd er dan ook iemand staande gehouden. En er was een keer een aanrijding, daar gingen we naartoe. Want ik had inmiddels ook een blauw zwaarlampje. En zo evolueerde dat van het een naar het ander. Daar heb ik iets van 1,5-2 jaar over gedaan. Omdat het idee van Blik op de Weg is van 1989. Ik heb het toen wel meteen gedeponeerd. Maar nog niet helemaal precies ingevuld hoe ik dat nou exact ging doen. En ja, van het een kwam het ander.
Maar dat was dus jouw eigen auto. Ik dacht van, dat is meteen in een politieauto gemonteerd. Want je mag niet zomaar filmen.
De eerste set die heb ik in een Mercedes S-klasse geschroefd. In een 380 SE met 3 ton op de klok. Omdat dat reed heel comfortabel. Dus dat beeld trilde niet zo erg. En toen stond er nog niks in beeld behalve nou ja, de plaatjes. En toen dacht ik, ja, weet je, dan moeten we toch... Wat moeten we dan? We moeten datum en tijd hebben. We moeten snelheid hebben. Nou, die datum en tijd was makkelijk. En toen moesten we snelheid hebben. Dat kostte wat meer moeite, want het was allemaal analoog. Het was niet digitaal.
Dus maar dat komt nu uit je GoPro volgens mij, ja, maar dat was toen een gedoe.
Dat komt overal uit, bij wijze van spreken. Het hangt in de lucht. Ja, ja, hè, met je GPS'en. Dus dat was best gepruts. En toen dacht ik, ja, moeten we eigenlijk ook een wat snellere auto erbij hebben. En ja, omdat ik veel contact had met de politie, ging het gauw die kant op. Hè. Ik vroeg dan aan ze, willen jullie even naar dit filmpje kijken? Wil je daar commentaar op geven? En dat deed ik dan terwijl ik die auto bij me had. En dan was dat gauw van, zeg maar, kunnen we niet ook even een rondje rijden in dat ding? Oh ja, nou rij maar mee. En ja, zo is het gekomen.
Aha.
Het eerste jaar heb ik zelf achter het stuur gezeten. En op een gegeven moment zei er zo'n politieman, zeg maar, kan ik een keer een rondje rijden? Toen dacht ik, nou, nee, lijkt me niet zo'n goed plan. Maar ja, je kan ze niet weigeren.
Dus je had ze nodig.
Jazeker, ja. Ja, nee, maar dat waren natuurlijk ook prima kerels. Ik kende ze allemaal wel. Dus toen kwam er één achter het stuur zitten. En toen dacht ik, ja, dat is misschien wel leuk.
Ja, wat ik me al heb afgevraagd bij Blik op de Weg. Heb je je nou nooit bezwaard gevoeld? Als er dan ja, iemand staande hielden. Ja, er zaten wel eens filmpjes tussen. Waarvan ik dan bij mezelf dacht, hè, moet dat nou? Ja. Ben je nou niet gewoon waarschuwing? En,
ja, in de latere jaren wel. Want in de eerste jaren waren het eigenlijk alleen maar... De echte excessen, weet je wel. De echte maloten die ja. met een zware borrel op enzovoort. Maar na een jaar of 6, 7... gebeurde er ook wel eens dingen waarvan ik dacht... nou, dat had van mij niet gehoeven.
Ja.
En dan zie je dat de ene diender is gevoelig voor het een... de ander is gevoelig voor het ander. Politiemensen die wel eens wat gehad hebben met gewonde kinderen... die zijn daar ontzettend fel op. Kind niet in het zitje. Hoppatee, aan de kant bekeuring, klaar, net zo makkelijk. En de ander ziet dat wel, maar denkt... ja, nou... Laat maar gaan. Het zijn toch ook mensen, af en toe net. En ja, er zijn er ook bij die zijn heel kort voor de kont, zou ik maar zeggen. En er zijn er bij die laten lekker lopen. Ik weet nog, we zaten ergens in Noord-Holland-Noord, meen ik, op een 100 kilometer weg. En daar rijdt voor ons een Audi A4, niet 110, 120, 130, 140. Nou, dat komt eruit 137 gemiddeld. Maar er was buiten die Audi en onze auto niet één auto op de weg daar. En dan zie je die diender ook denken, ja, en nou? Dan moet ik hem daar nou voor gaan oppennen? Als daar een radar staat, ja, dan hangt hij. Nou, laat gaan. Dus die laat het gaan. En ja, zo heeft iedereen zijn eigen afwegingen natuurlijk.
Nou heb ik vanmiddag nog eventjes een van je motorspecials teruggekeken. Mm-hmm. Daar werd een man gevolgd door de cameraauto op een vrij snelle motor. Of nou, niet echt heel bijzonder eigenlijk. En die reed een beetje binnendoor, 80 kilometer wegen. En die ging steeds een streepje harder. En op een gegeven moment, die politieauto, of tenminste, dat blijkt dan dus nu jouw auto geweest te zijn, met camera's erin. Alsmaar harder. En op een gegeven moment wordt hij staande gehouden. Hè, dan, en dan vragen ze van, ja, waarom rijdt u nou zo hard? Ja, ik werd opgejaagd door een burgerauto die alsmaar harder achter me aan ging. Ja. Dus dacht ik, nou, dan ga ik maar een streepje harder.
Goed verhaal.
En uiteindelijk werd zijn motor in beslag. En dacht ik, nou... Ja, ik kreeg er een beetje vieze smaak van in de bek. Ja? Ik dacht van, ja, wat, ja had dat gewoon gezegd en niet meer doen.
Nee, weet je, dat verhaal, daar trap ik niet meer in. Nee? Want nee joh, wat doe jij als er iemand op je kont komt rijden?
Dan geef ik een beetje gas bij.
Gek, gas dicht. Zijn ze weg, heb je er geen last meer van. Als ik rustig ergens overheen knor, weet je wel. Ja. Over een dijkje of zo. En dan komt zo'n mafketel, die komt op mijn achterbumper van... rij eens even door met die motor. Dan denk ik, joh, Pipo, ga er lekker voorbij.
Ja, maar dat doe je op de motor misschien wel. Met de auto zou ik het denk ik niet doen.
Dan
wacht even,
dat is heel iets anders, hè. Maar daar hebben we het niet over. Nee, maar met de motor. Dan denk ik, joh, hoeploop.
Ja. Ik ga toch wel eventjes dat ik dan denk van... wat verdorie, je zit wel erg dicht achter me. Nou, ik maak even wat ruimte. Ik ga gewoon wat harder. Ja, en als je dan nog dichter op mij komt zitten... dan denk ik van, nou, wat is dit voor mijn lood? Ik geef nog een beetje gas bij. En
ja, kunnen gaan blijven.
Als het dan echt wild wordt, dan denk ik wel bij mezelf... nou, dit dan ga ik aan de kant en dan heb ik zoiets van...
Ja, precies, ja.
Kom er dan maar omheen, weet je?
Dat... Ja, weet je, het verhaal van ik voelde me opgejaagd... hoorden we natuurlijk iedere dag een aantal keren. Ja. En dan keek je de video terug en dan zat je te kijken van... hoe dicht zaten we er nou achter? En dat was vaak toch een paar honderd meter erachter.
Oh ja.
Ja, dat is geen bumperkleven.
Nee,
maar mensen zien een auto in een spiegel, die rijdt mee. En dan geven ze wat gas en dan rijdt hij nog steeds mee. En dan, ja, weet je, dat is toch een soort van competitiviteit, zou ik maar zeggen. Van ja, maar jij gaat er niet voorbij komen. Maar het is toch wat anders dan dat je iemand daadwerkelijk opjaagt. Ik voelde me opgejaagd, dus wat anders dan ik werd opgejaagd. Snap je?
Ja, dat snap ik. En zeker als je die afstand houdt, dan is het... En oma Gent hoort dat natuurlijk heel vaak.
Ja, natuurlijk.
Maar wie deed dan... stapte jij dan uit of was het de agent die dan het woord deed?
Nee, dat was gewoon een politieman die zijn werk deed.
Jij filmde dat alleen maar?
Ja.
Moest je die opnames vooraf het overleggen aan de politie... of mocht je gewoon uitzenden wat je wilde?
Ik mocht eigenlijk uitzenden wat ik wilde. Het gebeurde wel eens een keer... dat er een snelheidsovertreding gepleegd werd... door iemand van een opsporingsteam of een arrestatieteam of zoiets. Dan werd aan ons doorgegeven, joh, dat is een collega. Als je het al laat zien, niet erbij zeggen dat het een politieman is... en niet zijn gezicht op tv.
Nee.
Nou ja, dat is fair, denk ik.
Ja. De AVRO, toen nog AVRO, ik wou zeggen AVRO Tros... maar AVRO die vond het heel leuk om het uit te zenden. Hij had het jaren gedaan, dat heeft 20 jaar gelopen. Een hele lange tijd.
Ik denk, langer geloof ik, 23 jaar zelfs, ja.
Toen stopte het.
Ja.
Waarom is het er niet meer?
Ja. Nou, er is toch nog genoeg blik op de weg, zou ik zeggen.
Dus meer dan genoeg.
Vraag, ja. Daar hebben destijds allerlei krachten gespeeld. En om mijzelf niet in de voet te schieten, want ik ben er een boek over aan het schrijven. Het kan ik het niet in detail vertellen, maar er zat bij de politie zat wat oud zeer. Bij de politiek zat wat oud zeer in de vorm van mensen bij justitie. Mm-hmm. En op enig moment hebben daar een mannetje of vier hebben elkaar gevonden. En die zijn een soort van klein campagnetje begonnen. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat blik gestopt is.
Jammer.
Zo gaan dingen.
Ja, zo is het. En wat ik mooi vind en wat ik ook uit de reacties van onze luisteraars zie... want we hebben gevraagd om vragen en dat zie ik ook op je YouTube-kanaal... Want op YouTube kun je alle afleveringen terugzien. Je ziet op jouw eigen kanaal highlights van toen. Nog nooit eerder uitgezonden beelden.
Ja.
Maar er zitten een partij abonnees en views op. Er is echt wel vraag naar dat materiaal.
74.000 abonnees. Ik rolde van mijn kruk. Ik zette een keer een filmpje online. Van wie zou het leuk vinden als ik nog eens een keer wat oude zooi poste.
Wij in ieder geval.
Ja, nou, maar dat filmpje dat was op een gegeven moment 7.000 keer bekeken. En toen dacht ik al, wat gebeurt hier? Toen belde Matthijs van Nieuwkerk van, goh, je hebt een filmpje en wat leuk. En weer een keer komen vertellen. Dus ja. En toen was ik daar en toen zei ik van, het is al 7.000 keer bekeken, jongens. En toen zei het meisje van de redactie, nou, dat niet, 30.000 keer. En toen dacht ik echt van, wat gebeurt hier? Er is zoveel enthousiasme voor.
Ja, snap dat wel.
Ja, leg eens uit dan. Ik snap het is gewoon niet echt.
Het is leuk om sowieso die beelden, je ziet ze sowieso nooit op die manier met die snelheidsmeter in beeld. Je filmt toch dingen die je als standaard auto of motorrijder niet ziet. Ja. En je ziet ook gedrag van andere rijders. Dat je denkt, dat doe ik misschien soms zelf ook. Moet ik misschien toch niet meer doen. Niet zo slim niet zo goedkoop.
En ik vind van de oudere afleveringen... dan zien wij Nederland in de jaren 90.
Ja, fantastisch.
Dat snap ik wel.
Een soort tijdreis dat je denkt van... hey,
snelweg met drie banen minder en zo.
Toen gaat het er zo uit. Ja, dat vind ik ook.
Nee, maar dat heb ik dus inderdaad ook nu ik die terugblikken gemaakt heb... dat ik af en toe denk, wacht eens even. Toen was dat hele knooppunt er nog niet, joh.
Ja.
Had dat daar maar twee rijstroken, dat heeft er nu zes.
Al die oude auto's.
Ja, geweldig. Geweldig. En dat snap ik dan weer wel. Ja, helemaal.
Terugblik op de weg.
Ja.
De Motorpodcast.
Waarom was er maar heel zelden een motoraflevering? Dat was altijd de laatste van het seizoen.
Dat klopt. Omdat er waren ook wel vrachtwagenafleveringen. Het was lastig om een hele aflevering vol met interessante motordingen te krijgen. Er zijn natuurlijk veel minder motoren dan dat er auto's zijn. Ja. En de motorrijder is toch een hobbyist. Een liefhebber in ieder geval. En een automobilist kan ook gewoon iemand zijn die zijn auto aantrekt iedere ochtend en niet ermee naar de zaak rijdt. Die niet verder helemaal geen reet interesseert wat er allemaal om hem heen gebeurt. Dus het is toch een beetje een ander soort mens wat erop zit. Althans, de mens die op zijn motor zit gedraagt zich anders dan in een auto.
Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat je in die auto anders zat met filmen.
Ja.
Dan dat je op de motor zat met filmen. Omdat je al zegt, een motorrijder is anders dan een autorijder.
Ja, of ik nou film of niet. Motorrijden is anders dan autorijden. Mm-hmm. Het gekke is, ik heb geprobeerd om dat voor mezelf onder woorden te brengen. Om het eens op te schrijven of in een filmpje te vertellen. En stapte ik op de brommer thuis en dan reed ik weg. En dan na een kilometertje of 15, als ik ergens in de buurt van Ommen reed, dan gebeurde er iets in mijn hoofd. En ik weet nog steeds niet wat dat nou is. Maar dan op een gegeven moment schoof ik een beetje onderuit op mijn zadel. Een beetje ontspannender zitten. En dacht ik, wat kan mij gebeuren, jongens? Heerlijk. Ik denk dat het in mijn geval er misschien mee te maken heeft dat het een evenwichtsvoertuig is. Ik heb nogal een gevoelig kopje, zou ik maar zeggen. En op een motor heb ik daar minder last van dan in een auto.
Serieus?
Ja, terwijl je andersom zou verwachten. Ja. Wanneer ik er weer last van heb, is als ik stilsta. Stilsta voor het verkeerslicht. Dan, zeker met zo'n zware Harley, als het een beetje waait, dan denk ik, oh, wacht even, valt die nou om of sta ik nou recht? Dat is heel vreemd. Maar ik voel me dan zo lekker op zo'n motor. Daarom had ik ook die dikke Harleys, of dikke motoren. Ik rijd graag een heel eind. Weet je, zo'n rondje om de kerk vind ik geen pest aan. Dat hoeft voor mij niet.
Nee.
Deed ik met mijn krijtletje uiteindelijk dan weer wel. Want daar werd je wel een beetje hartstikke moe van. Maar ik vind niks lekkerder dan opstappen en denken, nou ja, ik rij wel. En als het donker wordt, pak wel een hotelletje of zo. Waar het ook is, of het in Harlingen is of in Luxemburg. Maakt me niks uit, maar lange stukken. Vind ik heerlijk.
Ja. En gewoon echt op de Bonnefoy.
Ja, juist op de Bonnefoy. Ja.
Hebben we alle drie ook wel, vallen twee ook wel volgens mij, gewoon lekker rijden en genieten.
Mm-hmm.
We hebben het nog helemaal niet over inderdaad jouw Kreidler gehad en waar jouw passie is begonnen. Want jij bent niet bij Blik op de Weg met je motorpassie begonnen.
Nee.
Waar is het zaadje geplant?
Ja, dat zaadje is letterlijk geplant 9 maanden voor mijn geboorte. Want mijn moeder was autofanaat. En daar heeft het wel een beetje mee te maken, het gemotoriseerde. Weet je wel, dat wat het nou precies is, weet ik niet. Maar ik was altijd al gek van auto's en motoren. Maar ik was 1 jaar of 10 en toen stonden we, en dat vergeet ik de rest van mijn leven niet. Ik kan zo seniel als een deur worden, maar dat vergeet ik niet. We staan op het Lexicusveer van Wageningen naar Opheusden. Ik sta een beetje van me af te kijken en ik draai me om. En er staat een CB750 K0 in de gouden introductiekleur. En ik weet nog dat ik kijk naar die motor en ik kijk weer terug en ik denk, wacht even, wat is dat nou? Ik draai nog een keer om en ik 1, 2, 3, 4 uitlaatpijpen. Ik krijg kortsluiting in mijn kop, joh.
Voor iedere cilinder 1, ja.
Ik dacht, wat is dit? Want het was dus, wat was het, 1969. En wat had je? Yamaha had net de eerste 4-takter uitgebracht. XT650, geloof ik. Een twin.
Mm-hmm.
Nou, maar dat was een dondervogel. En je had de Dominators en je had de Jawa, 2-takten. Maar het waren allemaal twins. Met een recht uitlaatje naar achteren. Nou, dat was het dan. En die ding had 4 van die uitlaten die ook nog zo omhoog staken. Ik kreeg er nooit genoeg van. Werkelijk, de hele dag heb ik daarover lopen denken van, hoe is het toch mogelijk dat ze zo'n gigantisch blok in zo'n brommer stouwen? En als ik nu dat ding zie staan, denk ik, huh? Wat een schattig klein dingetje is het. Maar toen, ik was echt ondersteboven van die CB750. Dat was het moment dat, ik had bijna gezegd, de passie ontbrandde. Maar je begrijpt wat ik bedoel.
Ja.
Hij kan me nog herinneren. 750 cc.
Wat zegt u?
750.
Nou, dat.
Ja.
Maar wat was dan echt je eigen eerste motor? Wat was dan je eerste trotse aankoop geweest?
Ik was 18. Ik zat nog op de middelbare school voor de zoveelste keer in de derde of vierde klas of zo. En even kijken. Mijn Kreidler werd gejat. En toen dacht ik, nou, ik heb bijna mijn rijbewijs. Wat ik doe, koop een motor. En dat was toen gewoon een kwestie van budget. Wat had ik? 2000 euro of gulden toen nog. Toen heb ik voor 1750 gulden een Suzuki GT250 gekocht. Met Ram Air koeling en een zesbak. Joost mag weten waarom, die zesde versnelling. Daar had je echt helemaal niks aan. Maar het was wel een zesbak. Dat was mijn eerste. En toen dacht ik, nou moet er ook een viercilinder komen. Dus daarna heb ik bij, hoe heette dat grote motorhuis in Rotterdam nou ook alweer? Dat weet jij.
Ja. Nee.
Nou, dat motorhuis dus. Daar bestelde ik een CB350 voor. En die werd afgeleverd. Wat een lijk van een ding, zeg. Oh, wat had ik spijt. Dus ik kreeg nog wat geld terug, maar de koop was gedaan. En daar was ik dus iets te snel met beslissen van... hup, we gaan een stapje verder. En dat is eigenlijk de story of my life geworden.
Steeds een stapje te ver en dan toch weer een stapje terug zetten.
Ja, precies. En dan weer denken van, waarom moest dat nou weer?
Maar dan is die aankoop daarna des te beter, toch?
Nou, maar dat is ook zo.
Ja.
Oh nee, maar ik heb nergens spijt van. Maar ik heb wel eens gedacht, jongens, doe even rustig, man.
Maar daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Over verkeerde dingen gekocht en gedaan. Maar het is bij jou dus ook begonnen.
We hebben toch maar een uur?
Ja, nee.
Oh, we hebben zatheid.
En we hebben nog een nabrander, hè? Dus ook, we kunnen gelukkig, even doorgaan ook. Maar toen je net binnenkwam, toen zei je al van... daar is het voor mij ook mee begonnen.
Ja. Er kan er maar één zijn, hè, dat geluid.
Ja.
Er kan echt maar één motorbrommer zijn.
Dat vinden jullie dat echt mooi?
Nee, dat is prachtig. Ja, dat is gewoon geweldig.
Maar dat is misschien om. Ik ben niet met die met Kreidlers en Zundapjes en zo opgegroeid. Dus ik heb die achtergrond. Ik vind dat nou niet per definitie een mooi geluid.
Dat is echt een gebrek in je opvoeding.
Ja, dat zal best.
En dan rijdt hij nog niet eens. En draait hij nog stationair.
Ja, dat is
als zo'n ding wegrijdt, dat gegier van die dat is geweldig.
Ja, want je moet flink toeren maken. Anders dan heeft hij te weinig koppel. Niks. Dat, ja.
Koppel, wat is dat? Ja,
kracht.
Ja, nee, ik weet het, maar ik bedoel... Zoveel heeft
maar zit het op het ding,
ja? Ja, precies, ja.
Ja, het is geloof ik 15 pk of zo, max.
Ja, max, ja.
Ja. Maar ook de geur, de tweetaktgeur.
Ja, dat is ook,
ja, dat snap ik wel. Ja, dat snap ik wel.
Heerlijk, ja.
Nog altijd. Het is niet goed voor het milieu, maar ja, het is wel fijn.
Het is, voor mijn hersens is het wel heel goed. Ik adem dat altijd diep in. En dan, het is een soort hash eigenlijk, maar dan anders.
Ja.
Legaal.
Wat dat betreft lijken we dan op elkaar, want ik vind het ook heerlijk. Ja.
Soms ruik je het nog wel eens, hè?
Ja,
sommige scootertjes.
Hebben ook tweetakt, maar ja, dan weet je dat ik dan wel eens met de motor erachter ga rijden voor de geur.
Ja, serieus?
Deze start ik af en toe gewoon even. Dan ga ik een rondje op zon- en feestdagen rijden en dan sta ik voor het stoplicht. En dan ook die geur van die tweetakt, heerlijk.
Ja. Maar dat we jou hierop zien is wel zeldzaam. Ik heb jou hier één keer op zien rijden, volgens mij, heel toevallig.
Ja.
Want hij valt natuurlijk wel op, kanariegeel. Maar dit is echt een, nou niet eens zonder feestdagen, maar alleen echt alleen de feestdagen volgens mij.
Ja, nee. En nu is het minder weer buiten en dan, ja, nee, dan vind ik het zonde.
Nee.
Dan is het echt alleen eventjes voor de deur starten om de keerringetjes schoon te houden.
Even nat te maken, ja.
Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl.
Aflevering 48 van de Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. Nou, we hebben de motorliefhebber aan tafel. Leo de Haas, bedenker, presentator van Blik op de Weg en vooral motorrijder.
En net zei je het al, van het was een beetje lastig om bij Blik op de Weg meer motorafleveringen te maken. Want er waren wat minder motors toen, maar dit komt uit een van die afleveringen.
Vooral de afgelopen jaren zijn er erg veel motorrijders bijgekomen. En dan niet alleen de recreatierijders, maar ook weer het woon-werkverkeer. Alleen deze keer niet uit budgettaire overwegingen, want motorrijden is tenminste even duur als autorijden. Maar meer uit praktische overwegingen, want de wegen worden zo vol dat je met een motorfiets beter uit de voeten kunt dan met een auto.
Ja,
een wijs man die daar aan het woord is, ja.
Van wanneer is dit, joh?
Ja. Het is van
begin jaren 90 of zo?
Begin jaren 90, ja.
Er is wel het een en ander veranderd.
Ja, er was toen wel veel gezeur over files. Er waren veel mensen die riepen, ik ga weer motorrijden. Ik zag er en sprak er ook veel. Het viel mij echt op dat als je, vooral in de Randstad, dat je dan toch jasje dasjes zag rijden met mooie bruine schoenen. Dat je dacht, hé, jij bent niet de klassieke motorrijder.
Nee.
Als je die dan aansprak, zei ze, ja, maar ik sta anders een uur in de file en nu rijd ik er 10 minuten over. Dat was echt een beetje een soort van hype, voor zover je daarvan kunt spreken. Dat viel wel op.
Maar vooral ingegeven door de files en niet zozeer door de passie.
Nee. Nee, dat waren echt de nadenkende mensen. Ik heb stiekem het idee dat het een beetje hetzelfde is als wat je nu met youngtimers ziet. Dat ze zeggen van ja, maar ik ontwijk de file. En dat ze tegelijkertijd denken, maar ik vind het ook wel heel stoer dat ik een motorrijder ben, weet je wel. Dat is net als met de youngtimers. Ja, dat is fiscaal interessant, maar ik heb altijd een 7-serie van dat bouwjaar willen hebben. En die is nu betaalbaar.
Ja, zo kan je het ook uitleggen.
Ja.
Maar jij zegt volgens mij in dat filmpje, het is niet zozeer meer betaalbaar. Motorrijden is toch veel betaalbaarder dan autorijden?
Nou, ik of volgens mij reed ik in die jaren al Harley.
Ja. Oh, oké. Okay, ja, dan laat maar.
Juist.
Is er sinds jouw eerste aflevering van Blik op de Weg... want je kan horen, dit is een van de latere afleveringen... want in die eerste afleveringen praat je ook heel langzaam en duidelijk.
Ja, en al die N'en aan het eind van het woord. Ja, vreselijk. Ja.
Is er iets...
Dat moest toen toch bij de AVRO?
Bij de AVRO?
Dat was de NCRV nog de eerste jaar.
Nou, bij de NCRV zeker.
Nee, dat moest helemaal niks, joh. Ik wist van niks, ik deed maar wat.
Een heerlijke vrijbrief was dat.
Ja, dat is aan de ene kant een vrijbrief. En ik kan het ook niet anders dan dat. Aan de andere kant, vrijheid betekent ook niet weten wat er komt. Dus dan doe je wat en dan moet je maar afwachten wat de reactie is. En je kunt niet zeggen van, ja, maar dit wilden ze dat ik dat deed. Dus ik heb er zelf niks, ik ben niet verantwoordelijk. Nee. Dus het was heerlijk om te doen. En tegelijkertijd zet je ook iedere keer wel weer, als er een uitzending uitging, van nou, ben benieuwd wat ze ervan vinden. Iedere keer weer.
Maar toen kwamen die kijkcijfers en dan was je reactie?
Die was helemaal niet, joh. De eerste 4 jaar heb ik helemaal niet naar kijkcijfers gekeken.
Serieus niet?
Nee, echt niet.
Want dat volgens mij was je een van de meest populaire programma's in die tijd.
Ja, gigantisch. Je hoorde altijd wel, oh, wat een goede cijfers weer. En dan dacht ik, ja, het zal wel. Ik wist helemaal niet hoe belangrijk dat was. Maar wij hadden op een gegeven moment, 2 miljoen kijkers of zo.
Wow.
Dat was toen heel veel, ja.
Dat is nu ook, toch?
Ja,
nog?
Ja, maar weet je, je had toen veel minder kijkers. Dus je had eerder 2 miljoen kijkers dan nu. En ik denk dat ik na een jaar of 4 pas... de volgende dag de kijkcijfers bekeken heb. En dacht van, dat is toch wel goed.
De Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
Is de motorrijder veranderd in al die jaren wat jij ziet op straat?
Oeh, dat is een goeie. Misschien is hij wel ouder geworden. Gemiddeld genomen.
Oh, dat denk ik juist niet.
Nee?
Nee.
Wat vraag je dan aan mij? Je vraagt aan mij.
Ja, oké.
Nee, vind je me echt ouder geworden?
Weet je wat hoe ik daar zo bij kom? Typisch als ik. Ik ben begonnen op mijn 18e. Ik had eerder een motorrijbewijs dan een autorijbewijs. Die zijn nu 60. En die hele kluit van mensen die toen motorrijden, die rijden nog steeds motor. Omdat dat... Bij mij was het toch ook wel... Ik kon een auto niet betalen. Mijn vader, die was van 1901, moet je nagaan. Die reed ook motor als oogarts. Want een auto was gewoon te exclusief. En daarna zijn er generaties gekomen die voor de leut en uit luxe... die hadden 1 auto, 2 auto's en nog een motor erbij, weet je wel. Dus, maar ik weet eigenlijk niet wat de 18-jarigen van nu doen.
Ik zie ook heel veel jonge motorrijders op het circuit op de weg. Ik denk van, dat zien we ook in de podcast aan de reacties. Ja, de jonge motorrijder is er zeker wel.
Nou ja, mijn dochter van 15, stiefdochter, die zegt ook zodra ik kan... ga ik een motor kopen. Zeg, moet jij geen auto? Kijk ze maar aan, hoezo? Nee. Nooit?
Lekker op de motor aanmoedigen, toch?
Ja. Zeker, zeker.
Is het gedrag niet veranderd van de motorrijder? Het rijgedrag?
Ik heb het idee dat er minder excessief te hard gereden wordt. Want in de jaren dat wij Blik op de Weg maakten... zag je eigenlijk wel heel vaak motoren die ver over de 200 rijden op stukken... en ook echt een stuk achter elkaar... Dat zie ik tegenwoordig bijna nooit meer. Ook niet in Friesland of Groningen, waar echt de ruimte is. Wel eens een keer 140, 150. Maar echt die gigantisch hoge snelheden... zie ik tegenwoordig, voor mijn gevoel, minder.
De pakkans is ook groot natuurlijk.
Komt dat niet door de trajectcontrole?
Door jouw camera-auto's?
Ja, nou maar dat er is natuurlijk destijds heel zwaar op ingezet. Op trajectcontroles, op inderdaad... maar ook die mobiele radars bijvoorbeeld. Potverdorie, en als je daardoor gegrepen wordt...
Kan je inleveren.
Nou, precies daarom. Dus ik denk wel dat dat ook wel effect gesorteerd heeft, ja.
En ze rijden nu zelfs mee, hè? Ze zijn echt mobiel in auto's, radars tegenwoordig.
Is dat zo?
Ja, rijdend kunnen ze je... Of het is alleen in Frankrijk, of ook al in Nederland wordt het getest.
Nou, dat zou best wel hier zijn.
Dus ik zag van de week het artikel, gewoon een rijdende radarauto.
Ja, maar dat had je vroeger, voordat de video er was, had je de Trafipaxen. En dat waren ook gewoon rijdende auto's, met weliswaar een fotocamera. En die hadden hun eigen snelheid. En die pakten jouw snelheid. En die trokken dat van elkaar af. Nou had je een restsnelheid over. Dat was toen ook al. Alleen die goedkeuring, dat is lastig, denk ik. Dat moet weer Europees aanbesteed worden. Europees goedgekeurd. Maar ik heb wel begrepen inderdaad dat ze ermee bezig zijn... om een rijdende radar ook in te zetten.
Ben je zelf wel eens staande gehouden door een cameraauto van de politie?
Nee, niet door een videoauto.
Oh,
nee,
maar wel staande gehouden.
Jawel, tuurlijk. Ja,
en wat zei je dan? Weet je over je...
Ja, weet je
lacht naar de camera.
Ja, precies. Nee, maar dat is al heel lang geleden. Wanneer was dat? Ergens 90 jaren. Ik ben verder... Als ik echt wil boenderen, dan ga ik op het circuit. Dan ga ik ook helemaal uit mijn dak.
Ja,
ja, en op de openbare weg. Nou, weet je, nee, eigenlijk. De laatste keer is echt heel lang geleden. Was met een Porsche trouwens. Toen reed ik van Doetinchem naar Arnhem. Zonnige dag. 911 Targa. En dan reed er al een hele tijd een Opel Vectra achter me. Een donkerblauwe. En ik reed, nou, weet ik veel, 110 of zo. Knooppunt Waterberg, sorry. Ik raak nog...
Dat is nog geëmotioneerd.
Nee, is goed zo. Dan geef ik eventjes gas, want die jongens in die Vectra slaan rechtsaf. Ik trok hem even door in de derde versnelling. En ineens zie ik een stopbord in mijn spiegel. Denk, hey, oh, dat zijn diezelfde jongens. Oh, hey, die hebben dan toch weer de afslag niet genomen. Dan had ik gemiddeld 153 of zo. Ja, je tikte even de 200 aan. Ja, dat kan kloppen. Ja, dat is dan zo. Maar dat is dus echt inmiddels bijna 100 jaar geleden. En daarna, ja, goed. Weet je, ik heb ook veel bussen gereden. Ik ben nou ook weer met een bus, vrachtwagen. En ja, het hoeft allemaal niet zo nodig. Op het circuit is wel heel leuk.
Maar hadden wij niet uit notabene de Linda gehaald dat het vrouwenblad dat de gemiddelde motorrijder 54 is?
Ja, wat is oud, wat is jong. Maar,
ja. Ja, maar als de jaren een beetje opklimmen, dan word je toch ook ietsje verstandiger. Dan denk je op een gegeven moment toch ook, nou ja, weet je, moet ik nou echt zo hard?
En ja, dat is ook
het,
zo.
Het gaat toch, tenminste, ja, dat merk ik.
Nee, maar dat is ook zo. Ik weet nog dat toen ik fotograaf was, vond ik het toch eigenlijk wel heel, heel verstandig en heel stoer, serieus. Om als een idioot met mijn BMW 3-serie door de bebouwde kom te rossen. En er stonden mensen op een hoek, die zagen me dan dwars voorbij komen. Die zagen kijken. En dan dacht ik, echt waar, ik zweer het je. Die denken, zo, die gast kan goed rijden. Maar ze dachten, wat een randebiel is die vent. Mm. En dat is natuurlijk volkomen gelijk. Maar ik weet nog hoe geweldig ik mezelf toen voelde. Was ik 19. Dus ja, weet je, dat is inderdaad ook een kwestie van jaren, denk ik.
Ja, je zit anders in elkaar.
Ja.
Je bent niet voor niks op een gegeven moment echt volwassen.
Nou, en in diezelfde tijd had ik die GT250. Die kan platter, jongens, kan ik je vertellen. Over de witte strepen, met die Michelinnetjes zo breed achterop. Tjonge, jongen, wat een grip.
Ja.
Idioot, werkelijk.
Wat rij je op het circuit dan? Rij je niet met die Honda, denk ik, of wel?
Nee, ik rij alleen met auto's op het circuit.
Maar... Oh, sorry.
Nee, met de motor vind ik te gevaarlijk.
Ja,
durf ik niet, ben ik bang. Ja.
Echt waar?
Ja.
Ik kan toch ook een beetje rustiger aandoen dan op het circuit. En nee. Wel lekker die bochtjes.
Ja, een langzamer groepje, gewoon een trainingtje volgen. Nee?
Nee, ik schrijf beuken.
De Motorpodcast.
We hebben van jullie als luisteraars heel veel vragen binnengekregen. Ik zal er even een paar ingooien. Ramon GTR1000 en ook Luc Moeren houdt die vragen zich af. Wat is nou het meest gekke dat je hebt meegemaakt in die cameraauto?
En als we het even toespitsen op het motorrijden.
Nou, dat klinkt een beetje negatief misschien, maar dat was het ook. De domheid van sommige motorrijders.
Ja?
Uitgesproken domheid. Dan,
een voorbeeld?
Nou, dan zit er op een provinciale weg rijdt er een bus. Weet je, als een touringcar. En dan zie je in een rechterbocht die motorrijder links om die bus heen willen kijken. Maar hij zit er bovenop, dus hij ziet geen pest. En wij zitten in die cameraauto er 200 meter vanaf. En wij zien rechts door die bocht al een auto aankomen. Die zie je heel duidelijk. En die jongen met die motor die denkt, nou, ik zie niks, dus er zal wel niks aankomen. Die smijt hem naar links. En die komt dan die auto tegen halverwege die bus. Dan zit ik echt, dan denk ik, oh jongens. Hoe dom kun je nou toch zijn? Dat heb je zo niet geleerd.
Nee.
Dat stoort mij dan. Maar eigenlijk ook omdat ik weet wat het resultaat kan zijn. Want dat is gewoon, dat is, nou ja, gehakt wat er op de weg ligt dan.
Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl.
Ja, maar Leo, nou was jij altijd een man, of tenminste dat ben je nog steeds, van hoge snelheid. Vind je toch ergens wel lekker?
Ja, zeker.
Op het circuit en snelle auto's. En ja. als je met die auto, die camera-auto rondreed voor je programma, dan moest je ook gang maken. En dan kies je uiteindelijk voor een Harley Davidson.
Ja.
Een beetje aparte keuze.
Nou,
dat is niet echt een snelheidsmotor.
Nee, dus, tegendeel. Alhoewel, de nieuwe Harley is wel donders goed sturen, moet ik zeggen.
Ja, ze kunnen absoluut hard, maar dat is niet...
Nee, dat is geen rijdersmotor. Ja, weet je... Ik heb tussendoor nog een keer een Aprilia gehad, een Miele. En die heb ik, denk ik, 6 weken gehad. En die reed lekker vanaf 130. Voor mijn gevoel tenminste. En ik had BMW's, K100, K1100, LT's. En die reden lekker bij een kruissnelheid van 140, 150. En dat reed ik er dus ook mee. En ergens in mijn hoofd zit daar een schakeling verkeerd. Dat met een auto kan ik hem op 110 zetten, of op 100, wat maakt mij het uit... En ik sukkel gewoon ergens naartoe. En met een motor lukt dat niet. En op een Ultra of zoiets dergelijks zet je de cruise control op 110. En dat buldert een beetje om je helm heen. En je kijkt een beetje om je heen. Het trilt lekker onder je kont. En het zal mijn tijd wel duren. Dat was ook een beetje het gevoel wat ik met een Harley kreeg.
Ja.
En dat vond ik heerlijk. Want ja, daar hou je lang vol. Die Aprilia heb ik weggedaan. Omdat ik gewoon niet normaal kon doen.
Nou ja, dat wat je nu beschrijft, dat heb ik ook met een Harley. Inderdaad, gewoon dat nou, een beetje...
Ja, lekker gaan.
Lekker gaan, ja.
Kilometers vreten, heerlijk. Ja, en weet je wat het ook is? Als je dan op de Harley naar Zuid-Frankrijk rijdt, dan komen die GSX-R'en, die komen met 300 per uur komen ze voorbij. En 10 minuten later zie je ze weer bij de pomp staan, moeten zij weer tanken. En ik kon altijd 450 kilometer met een tankje doen.
Maar je komt er heel in.
Ja.
En wat ik ook een voordeel vind van een Harley, bedoel, als je er gewoon door de bebouwde kom rijdt en je rijdt langzaam, of tenminste gewoon
rustig.
Rustig, hè? Je doet niet gek. Dan vindt niemand dat ook gek. En ik had altijd het idee, als ik dat op een grote allroad, die heb ik ook gehad, deed. En dat sommige motorrijders je dan aankeken van, of hij durft niet harder, of hij kan het niet.
Ja, ja, om nog over de racemotoren maar te zwijgen. Als die met 50 voorbij komen, dan denk je
toch ook, die is niet goed.
Wat is hier aan de hand, joh? Ja. Ja, dat ziet er ook niet uit.
Nee, maar soms moet je even, toch Team Supersport hier. Als je door een bebouwde kom rijdt, dan moet je soms even 50 of zelfs 30. Ja, ja, dan ga je niet toch met 90 door de bocht.
Nee, maar dat is toch ook...
Maar jij hebt nooit het gevoel dat je...
Ja, tuurlijk wel.
Waar zit ik hier in mijn toepie?
Zo kwam ik op een dijkje zondag. En ik reed er liever niet. Maar ja, ik moet toch eventjes over dat dijkje heen. En ja, dan ga je toch, hou je even netjes in. En dan rij je netjes 60. Terwijl je weet ook, die bocht kan je ook met 90 pakken.
Minimaal, ja.
Maar dat doe je niet.
Ja. Nou ja, dat is dus... Die rem heb ik niet. En ik heb... Als ik geen Harley had, had ik een GS ernaast. Of allebei. En op die GS heb ik dat dus ook. Dat ding dat stuurt zo gruwelijk fijn. En dan kun je wel degelijk met je knieën aan de grond. Het is geen pan, maar je kunt het wel heel makkelijk doen. Dat kan zo plat en zo scherp en zo snel. Daarvan heb ik ook met enige regelmaat gedacht, misschien moest ik dit maar niet doen. En dan pak je de Harley. En die Harley zegt, joh, doe jij even normaal. Even rustig.
Wij gaan lekker rechtdoor.
Ja. Wij gaan een helend rijden. En wind je maar niet op.
Met de geef van genieten.
En dan doe je dat ook niet.
Ja, ja. Ja, dat is het. Hé, wat fijn dat je dat even zo hebt beschreven. Dat,
dank je.
Ja. Zedouzou vraagt zich af, en dat hadden wij ook. Is het geen tijd voor Blik op de Weg 2.0?
Door mij gedaan.
Nou, nee. Ik weet het niet. Jij bent de merk. Je hebt het bedacht. Je hebt het merk.
Ja. Nee, ik ga dat niet meer doen.
Nee?
Nee, want ik weet hoeveel moeite het kost.
Ja, dat is waar. Ja, je had een enorm bedrijf eromheen. Met een mannetje of 30 die dat 35, allemaal... Ja. Jeetje.
Ja,
dat zijn heel veel mensen niet bij stil.
Nee, maar dat vind ik dan ook weer een compliment. Die mensen die bij mij op de zaak kwamen, die keken om zich heen. Die zeiden, maar wat doen die mensen de hele dag? Wat heb je nog meer dan? Nou, dit is het. Maar werken al die mensen fulltime daar? Ja, die werken daar fulltime aan. We hadden iedere dag 2 auto's en 2 motoren op pad. En dan ook nog een andere ploeg om andere onderwerpen te draaien. Dus dat was echt een fabriek. En dat zou ik niet meer willen. En ja, de tijd was er toen voor, weet je wel... Nu is het, als je iets wil doen met de politie, dan krijg je de woordvoerder. En daar is een mannetje voor, daar is een mannetje voor. En terwijl je een interview staat te doen, staat er iemand achter de cameraman ja en nee te schudden. Je kunt geen spontane vragen meer stellen. Het is allemaal doodgecommuniceerd, zou ik maar zeggen. Kijk maar naar mensen in het kabinet of zo.
Iedereen heeft mediatraining gehad.
Ja. Die verschrikkelijk. En die trainers die zeggen ook, die gaan naar voor het clubje staan. Die zeggen, mensen, vandaag gebruiken wij niet meer het woord maar... En dan moet je even goed opletten, wij gebruiken het woord tegelijkertijd. Dat is niet negatief namelijk. Dus ik vind het mooi, tegelijkertijd vind ik iets anders ook mooi. Oh ja, en dan hoor je diezelfde week al die mensen datzelfde woordje gebruiken.
Ik vind het wel leuk.
Ik heb het meegemaakt bij de AVRO, dat er een presentatie kwam van alle nieuwe programma's. En dat de marketingjongens voor de club gingen staan en zeiden, jongens, moet je luisteren, wij zijn trots op de AVRO. En dat mogen wij best laten horen. Dus wij gaan dat ook allemaal zeggen als wij straks een... woordje komen doen over ons programma, dan zijn wij trots op ons programma. En ze zijn het allemaal braaf.
Ja.
Behalve ik natuurlijk. Want ik vond dat zo'n afgang. Dat moet je, ik bedoel, dat moet uit je hart komen.
Ja. Niet van een papier. Je moet het voelen.
Ja. Ja. Dus die tijd was geschikt. Tegenwoordig zou dat ook zo niet meer gemaakt kunnen worden.
Nee. Weet je, jij doet nu iets in transport.
Date
in transport.
Ja, is ook wel afgelopen.
Ga je er nog in terug?
Nee.
Nee?
Nee. Nee, ik heb vanaf 2007 een autobedrijf gehad. En ik deed op een gegeven moment ook mijn eigen transport. Kocht ook wel eens een motor in. En dat werd steeds meer transport en steeds minder verkoop. En het transport vond ik erg leuk. En toen heb ik na mijn faillissement van het televisiebedrijf gedacht... Hey, weet je wat ik doe? Ik ga een klein transportbedrijfje beginnen. En heb ik langzamerhand opgebouwd tot ik wat geld had. En toen heb ik daar een oprijwagen van gekocht. Lang van kort gereden een tijd met een oude aanhanger. Toen had ik net een nieuwe aanhanger besteld voor 45k. En toen begon de coronacrisis. Ja. En ik had net al mijn opdrachten vol in Noord-Italië. Of oh, fucking places. En daar was toen de grootste coronahaard. En ik had een reservetje van een week of 6 tot 8. En die heb ik er doorheen gejaagd. En toen moest het spul verkocht worden. Ja, en om dat weer opnieuw op te bouwen. En ik word er ook niet jonger op. Dat ga ik niet doen.
Maar je bent nog hartstikke jong, toch? Motorrijden kun je echt altijd doen.
Nee, motorrijden wel, maar transport niet.
Ja, oké, dat is waar. Ja, ja. Nou, dan ga je die andere kilometers, die kilometers niet meer maken natuurlijk.
Nee, en die 2 ton haal ik niet meer bij elkaar. Nee. Dat is geld hoor, zo'n vrachtwagen.
Over ton gesproken, ben wel benieuwd wat jij gaat doen zo met de vraag. Wat ga je doen met 100.000 euro voor je motorpassie?
Ja, het moet er dan ook echt gaan op. Maar je reed altijd Harley en op een gegeven moment, nu dan weer op je jeugdliefde, hè?
Ja.
Een Honda. Op een gegeven moment heb je toch afscheid genomen van de Harley.
Ja, puur voor financiële redenen.
Okay.
Ding vertegenwoordigde een bepaalde waarde. En ik had geld nodig, zo simpel was het. Moest die weg. De laatste was die grijze LTD.
Dat is wel echt pijn, toch? Als je,
dat kan ik je wel vertellen, ja.
Ja.
Ja, dat is triest.
Slapeloze nachten en zo.
Want nee, daarvoor wel, maar daarna niet. Als ik helemaal besloten heb, dan doe ik het en is het klaar. Kijk er niet meer om. Maar ik heb wel buikpijn ervan gehad de 2 weken toen ik het eigenlijk al besloten had.
Ja.
En dan kom je bij Oude Monnik in Hengelo, dan staat die te koop. En dan denk je, kut, dat is mijn motor.
Ja, wegwezen, niet meer zien.
Ja, ja klopt. Dat is klaar hoor nu. Ik bedoel dat, shit happens. En ik heb nu die Hondaatjes en ik heb ontdekt dat dat ook leuk is. Echt ook leuk.
Want over centen en zo gesproken. Aan het begin, toen je net binnenkwam, zei je van... Ja, ik heb wel eens het een en ander gekocht wat dan toch niet goed was. En dan foute beslissing genomen. Ja. En daar wil ik toch nog even op terugkomen. Hoe is dat gegaan met motoren? Wat, je hebt er al 1 voorbeeld heb je genoemd. Maar is dat vaker teruggekomen dat je motoren kocht... waarvan je dan weer zegt, waarom heb ik dit gedaan? Of...
Nou nee, meer waarom heb ik die weggedaan? Want ik heb regelmatig BMW's erbij gehad. Tourmotorfietsen, maar ook GS'en. En dan dacht ik, die GS, die doe ik toch maar weer weg. Want ik rij eigenlijk alleen maar op die Harley. En ik had hem nog niet weggedaan. Of ik dacht, want jammer, nou zou ik hem toch graag nog even willen hebben. Het is ook gewoon hebberigheid.
Ja. Hoe was het ook weer? Never sell?
Just add.
Ja, maar daar was ik heel goed in. Ik heb best een groot huis, maar dat staat dan af en toe ook zo vol... dat ik denk, dit is niet normaal meer. Hier moet je mee ophouden en dan gaat ook rigoureus alles eruit. En dan begin ik weer opnieuw met hetzelfde gezeik.
Ja.
En dat doe ik nu nog steeds.
In de topmotortijd, hoeveel motoren stonden er toen?
Dat viel wel mee. Ik heb er nou meer dan toen, maar... ik heb op een gegeven moment vond ik het nodig om 3 nieuwe Harleys te kopen.
Zo.
Ja, een Ultra Limited.
Dan gaan de zaken wel goed.
Dus die ging ook goed. Ja, ik heb er een paar miljoen doorheen gejaagd. Kan ik rustig zeggen, want ik heb ze niet meer. Dus het is geen stoerdoenerij. Maar een Ultra Limited, nieuw. Een Road King Classic, nieuw. En een Fatboy, nieuw. Want dat waren mijn ideale motorfietsen. En die wilde ik alle 3 tegelijk hebben. Tadaa, en daar stonden ze.
Waren ze ook ideaal dan? Was het je droom?
Ja, dat was wel mijn droom. En weet je, dat is het gekke... die Fatboy, dat was de eerste Harley waar ik verliefd op was. De eerste, de 91er of de 90er.
Ja, de Terminator motor.
Die. Ja, precies.
Arnold Schwarzenegger reed erop.
En toen had ik al een Evo Electric Ride Sport. Dus de voorloper van de Road King. En die reed natuurlijk heerlijk. En toen kwam er zo'n Terminator kwam beschikbaar. Die kocht ik. En ik weet nog dat ik erop wegreed en dacht... Oh, tering. Wow. Dat valt niet mee. Want dan kom je dus van een rubber-mounted Evo... en je stapt echt op een bijna hardtail...
Ja.
Goeiedag. En bij de eerste de beste rotonde lag ik bijna op mijn muil... want dat ding, dat kun je niet inkantelen.
Wegdroom.
Alles gaat gewoon... Nou, inderdaad. Maar ja, weet je, toen kwam de nieuwe Fatboy in geel uit... en op enig jaar, toen dacht ik, ja jongens, nu of nooit. En nou, toen stond er dus een knalrode Ultra Limited, een zwarte... Road King Classic en een gele Fatboy naast elkaar. En ik reed alleen maar op die Limited.
Ja.
Dus.
En houdt zo'n ding dan zijn waarde als je hem verkoopt?
Nee.
Oh.
Nee. Nee, je wordt gesneden waar je bij staat.
Zonde.
Natuurlijk.
Zonde.
Ja.
Nou zeker, zeker als je het moet verkopen omdat het geld op is. Dan
krijg je er nog minder voor dan...
Dat ruiken ze, ja.
Ja, dat ruiken ze aan je. Ja. Ja.
Ben je zelf anders gaan motorrijden?
Nee.
Nee? Nog steeds zoals toen? Nog steeds net zo netjes of niet zo netjes?
Ja, weet je... Ik heb altijd al vrij veel kilometers gemaakt. En dan ontwikkel je een bepaald gemak. En dan maak je ook af en toe eens een flinke fout. Die zet je dan weer even met twee benen op de stepjes, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En die afstraffingen die komen dan zo vaak dat je een bepaald evenwicht gaat ontwikkelen tussen risico nemen en risico mijden. En ik ben nogal risicomijdend van mezelf. Dus ik denk eerder vanuit draait gas maar dicht. Ik heb nog steeds... Sorry jongens, maar... Ik heb nog steeds, als ik naast een vrachtwagen rijd... en ik kijk naar die grote wielen, dat ik denk... daar moet ik toch vooral uit de buurt blijven. Ja. Nog steeds.
De voorzichtige, verstandige motorrijder.
Ja, voorzichtige mens ben ik wel.
Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Als je nou zou moeten kiezen, auto of motor? Je mag er één kopen. Welke wordt het dan? Of je mag er één blijven rijden?
Een auto of een motor?
Of een motor.
Holy shit.
Dat is eigenlijk kijk uit, je zit bij de motorpodcast.
Ja, dat is eigenlijk onmogelijk. Want zo zit ik niet in elkaar. Ik kom hier naartoe rijden met een busje.
Ja.
Dan zit ik van te genieten. Ik is zo leuk in een busje rijden.
Wat is er mooi in een busje dan?
Ja, schiet mij maar lek. Dat is een goede vraag. Wat vind ik daar nou leuk aan? Ja! Vrachtwagen. Wat is er leuk aan een vrachtwagen?
Als ik iemand moet verhuizen, dan vind ik gewoon het overzicht heel fijn. Dat heb ik op de motor ook. Het overzicht over andere auto's.
Ja, maar ook het rijden in zo'n dingetje. Dat vind ik gewoon leuk.
Maar niet wendbaar zoals een motor.
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Nee, maar dat is toch gewoon... Ik hou van alle verschillende dingen die je kunt rijden. Als er maar wielen onder zitten en een motortje aan zit. Maar als er één moest blijven...
Budget? Nu kiezen.
Heb ik budget?
Budget gaan we het zo over
hebben. Gaan we het zo over hebben.
Ja, ik ben bang dat ik dan toch voor een Harley zou kiezen.
Vind ik een goede keus.
Ja, dat zal wel, ja.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
We hebben nog post van luisteraars.
Even gauw de post.
Doen we één brief, want we hebben één mailtje. We hebben sowieso veel te veel post om nog allemaal te beantwoorden. Maar als je krijgt wel antwoord, maar niet in de uitzending. Luid Tinken die vraagt als reactie op de vorige aflevering met Sabrina... die op de Ducati Panigale de hele wereld rondrijdt. Waarom doet iedereen zo panisch over het reizen op die Panigale? Het kan prima, ik doe niet anders. Rugtas, tas achterop de kont en gaan... Kun je misschien iets minder mee dan met 6 topkoffers. Maar waarom zou je in godsnaam alles meenemen? Travel light, travel fast. En het weggedrag wordt nauwelijks negatief beïnvloed. Dus ik ga het ook een keer proberen op Supersport. Toch maar een flinke reis maken. Koffertje achterop en gaan.
De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
Als je het zo zou krijgen. Wat ga je dan alsnog kopen?
Dat is een onmogelijke vraag.
Toch stellen we hem.
Ik denk er al een week over na. Weet je, er zijn dus mensen die kopen dan een Ducati en die zetten hem thuis neer. Ik vind het hartstikke mooi dat hier een Kreidler staat. Dat snap ik nog. Maar een Ducati vind ik ook wel mooi. Maar weet je, ik krijg mijn hoofd er niet omheen. 100.000 euro aan één motor of aan twee? Of
nee,
of
aan je passie. Aan de motorpassie.
Nou kijk, ik heb wel een wens, maar daar gaat geen ton aan op. Ik heb een GL1000 K3. En dat is een heel oud motorfietsje. Maar daar is heel weinig mee gereden. Maar die is zo aan een totale revisie toe. Omdat alles droog is. Alles kapot. Remmen zitten vast. Het lijkt me zo goddelijk om tegen een specialist te zeggen. Makker. Schroef hem aan elkaar. Tot de laatste schroef. Maak alles helemaal nieuw. Stel hem af. En dan geef hem weer terug aan mij. Ja, dan ben je 6.000 euro verder. Dus dat is geen ton, maar daar word ik aardig manisch van. Maar om nou 100.000 euro uit te geven aan een gruwelijk dure motor... dat vind ik veel minder leuk.
Is er geen land waar je met die Honda of met die GL1000 naartoe wil?
Nou, dat wordt heel saai, Zuid-Frankrijk.
Nou, is toch niet saai?
Nee, maar... daar ga ik altijd naartoe.
Nou ja.
Warm hoor.
Nou is die 100.000 euro is fictief, maar om jouw wens in vervulling te laten gaan... ben je, zeg je net, een 6.000 euro verder.
Ja.
Dat is nog te overzien, zou ik zeggen.
Voor sommige mensen wel. Voor mij op het ogenblik even niet.
Ik wou net zeggen.
Nee.
Wat houd je tegen?
Nou, dat. Dat. Nee, gewoon geld. Geld niet. Ik ben met dat boek bezig en daar ben ik ook weer heel autistisch mee bezig. Daar begraaf ik me in dag in dag uit. Doe niks anders dan dat. En in de tussentijd loopt mijn bankrekening leeg. Ja. Dat is, ja.
Dus dat boek moet goed verkocht worden en dan wordt de motor ook nog even gedaan.
Dat is wel zeker. Ja. Ik denk zelfs dat dat het eerste is wat ik ga doen.
Okay.
Niet omdat ik hier bij de motorpodcast zit. Echt.
Wanneer komt het boek uit?
Ja, dat is een goede vraag. De bedoeling was 10 mei, maar nu ik aan het schrijven ben, denk ik, dat kon ook nog wel eens een stukje later worden, want er komt steeds meer bij.
Want als het in de winkel ligt, het zou bijvoorbeeld, het is nu maart als we dit opnemen, als het in september in de winkel ligt.
Dat zou ook mooi zijn.
Ja, ja. Dan kun je in oktober die motor
kan ja, precies, dat zou wel een mooi idee zijn. En de eerste, ik geloof de eerste 8 of 10 pagina's van het boek gaan al over motoren. Dus dat komt wel goed.
Oké, dan pluggen we het nu alvast even een beetje. Ja, want dan precies, kan jij in ieder geval je motor op laten.
Mooi kerstcadeau voor motorrijders.
Zo.
Ja. Ja, wat staat er op de zijkant als we moeten gaan zoeken in de winkel? Of bij
Mr. Blik staat er.
Mr. Blik.
Ja. Ja. Kan niet missen.
En wat gaan we er vooral in lezen? 8 pagina's in ieder geval. De eerste 8 gaat over motorrijden.
Ja, het gaat over al mijn motoren en al mijn auto's. Want als je die kent, ken je mij ook.
Oké.
Dat gaat door mijn hele leven heen. Er staat voor iedereen, van iedere smaak, van supersport tot oude tour, staat er wel iets in. Iets wat herkenbaar is. Dat is het voordeel van al die shit die ik gekocht heb en weer verkocht heb. Ik heb er aan den lijve ervaring mee. Dus ik kan uit ervaring spreken.
Leuk, uit passie.
Mr. Blik.
Mr. Blik. Nou, als we jouw YouTube-kanaal in de gaten houden, daar zien we ook regelmatig toch weer wat nieuw oud materiaal voorbij komen. Maar ook weer motorfilmpjes.
Ja.
Wanneer gaan we weer de volgende motorfilmpjes zien?
Ja, dat is een goede vraag. Want ik ben dus nu, dat zei ik al, ik heb me helemaal begraven in dat boek. En ik heb totaal geen tijd voor filmpjes en ook geen aandacht. En ik ben daar heel erg overdreven mee bezig. Dus ik weet het niet, maar er wordt wel steeds vaker gevraagd van wanneer upload je weer. Want dus ik denk dat ik binnenkort wel weer een keer wat ga doen. Misschien wel over die K7.
Ja.
Nu, as we speak, is dat misschien. Weet je wat ik ga doen? Ik ga het zo doen. Ik maak een filmpje over de restauratie van die K3. En dat zet ik dan op mijn YouTube-kanaal. En dan moet degene die de restauratie doet, moet het voor mij betalen. En dan mag hij reclame maken op mijn YouTube-kanaal.
Nou, kijk.
Geregeld, of niet? Ze zullen vast in de rij staan allemaal, not. Nee, maar dat komt wel goed. De man die in de eerste serie Blik op de Weg zat met zijn Goldwing, met aanhanger en zijspan op LPG, Hans Nijenhuis, die restaureert tegenwoordig Goldwings en viercilinders. Ik denk dat als ik de poen heb, dat ik dan naar hem toe ga.
Naar hem langs gaan.
Oh, voor die restauratie. Dat is wel heel leuk.
We praten in de nabranden nog verder met je. En dat is speciaal voor vrienden van de Motorpodcast.
Ja, dus ben jij nog geen vriend en wil je die nabranden horen? Ga naar demotorpodcast.nl en word vriend. Dan kan je genieten van de nabrander. En rest ons één ding om te zeggen. Leo, bedankt voor deze fantastische aflevering van de Motorpodcast. En het delen van al je passie.
Was hartstikke gezellig.
En een kleine blik achter blik op de weg te krijgen.
Ja.
Vind je deze Motorpodcast leuk? Laat het dan weten via een duimpje omhoog via de podcast-app waar je nu naar luistert. Abonneer je ook, want dan krijg je over 2 weken automatisch de volgende aflevering.
En de gast die we dan hebben is heel erg goed in offroad rijden. En ze is ook veringspecialist.
Over het algemeen is vering iets waar heel erg op bespaard wordt. En waarom is dat? Omdat mensen er geen verstand van hebben. Tegelijkertijd ben je ook wel een klein beetje een competitie-item voor een man. Dus het gebeurt me ook heel vaak dat mensen dan juist wegkijken. Zo van, oh shit, dat is een vrouw. Ik ben net ingehaald door een vrouw. Op het moment dat je de houding goed hebt, dus echt het goed staan op de motor, en je houdt eigenlijk, ja, dat krampachtig haal je ervan af, maar je verplaatst wel het gewicht naar de voorkant toe, dan kan er helemaal niet zoveel gebeuren. Alles doet gewoon zeer, dat is gewoon verstand op nul, doorrijden en weten van oké, als ik dit eenmaal uitgereden heb, dan heb ik ook wel echt iets gedaan en een prestatie neergezet. Als je maar wil, kan alles.
Dat is de volgende keer in de volgende aflevering van De Motorpodcast.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.